En wij gaan weer naar Gideon, de Richter, in Richteren hoofdstuk 8, meen ik, zo ongeveer. In Richteren hoofdstuk 8, waar we laatstelijk waren bij het gedeelte waarboven staat, de ontevreden Efraïmieten door Gideon tot zwijgen gebracht, of zoiets. Waar het gaat, dat heb ik u geprobeerd uit te leggen, om de naijver, de onderlinge jaloezie, nijd heet dat gewoon in de Statenvertaling, tussen die twee, tussen Efraïm en Manasse. En ik heb u geprobeerd uit te leggen dat dat een uitbeelding is van de nijd die er zou zijn, volgens de profeten, tussen de beide huizen van Israël. Dat is natuurlijk vanaf het begin geweest om een voor de hand liggende reden. Namelijk, we slaan het allereerste begin van dat verhaal maar over. Maar na de scheuring heet dat van het Rijk, na de dood van Salomo, kreeg je dus het merkwaardige verschijnsel dat de naam van het volk meegaat met wat heet de tien stammen van Israël. Nou ja, het heet niet de tien stammen van Israël, het heet Israël. Maar dat bedoel ik nog net te zeggen. Dat ging mee dus met Jerobeam. Je zou, als je er twijfel over hebt, die geschiedenis nog eens moeten lezen. En vooral de aanleiding daarnaartoe, waarbij de Heer inderdaad een profeet stuurt naar Jerobeam om hem mede te delen dat hij de volgende koning van Israël wordt. Alleen hij moet genoegen nemen met, nou ja, eigenlijk met 11 stammen, maar niet met alle 12. Want ja, de Heer liet weten, hij had nou eenmaal een belofte gedaan aan David met betrekking tot de continuering van zijn koninkrijk. Dus hij kon niet alle stammen van Israël krijgen. En daar stop ik even en dan krijg ik meteen een voetnoot. Want ja, er wordt algemeen gedacht en ook geleerd en soms van de daken geschreeuwd dat Gods verbond met David een voorwaardelijk verbond was en dat daar een einde aan is gekomen door het ongeloof van dat huis van David of wat dan ook maar, van het Joodse volk enzovoorts. En dat daarmee een einde gekomen is in de dagen van Nebukadnezar aan het Davidische koningshuis in de wereld als zodanig. Want ja, de Jeruzalem, en toen was het afgelopen. De laatste koning was Zedekia. En de laatste, dat was niet eens de laatste generatie. De laatste generatie was daarvoor al. Dat was Jojachim. Maar er is dus een eind aan gekomen, want zegt men, ze waren niet trouw aan de Heer. En dus heeft de Heer een eind aan gemaakt, want het was een voorwaardelijk verbond. In dat geval had de Heer meteen wel alle stammen van Israël aan Jerobeam mee kunnen geven. Dus dit verhaal klopt gewoon niet. Hè? Dat kan niet kloppen. De Heer zei tegen Jerobeam, ik maak jou koning van Israël. Tamelijk voor de hand liggend, als je even het huis van David niet mee rekent, tamelijk voor de hand liggend, want Jerobeam was de vertegenwoordiger van het huis van Jozef, dat staat er allemaal in die beschrijving daarvan, en daarmee van de beide stammen, Efraïm en Manasse, want die zijn beide vertegenwoordigers van Jozef, zoals je weet. En dus Jerobeam was daar het hoofd van, maar van het huis van Jozef. Maar Jozef, en dus het huis van Jozef was de drager van het eerste geboorterecht. En dus ook de drager van de titel van het volk, Israël. Ik bedoel, die hebben recht op de naam, zal ik maar zeggen. Het was gedeponeerd, om zo te zeggen. Hoe zeg je dat tegenwoordig? Die dingen bestaan nog natuurlijk. Dat ligt gewoon vast. En dus werd het Jerobeam. Hij kreeg er echter niet 11, maar hij kreeg er 10. En de meest basale historische reden daarvoor is simpelweg deze. Dat Juda kreeg hij niet mee, want het Davidische koningshuis was het huis van Juda. En ja, dat moest gecontinueerd worden, omdat de Heer beloofd had. En Juda, in dat huis had zijn domicilie, zijn residentie in Jeruzalem. Maar het probleem was dat Jeruzalem feitelijk niet in het gebied van Juda ligt, maar in het gebied van Benjamin. Heb je dat nog? Ja, daar zijn ook allerlei wilde theorieën over bedacht, omdat men het niet prettig vindt om dit te moeten vaststellen. Maar Jebus was de stad die David veroverde, of de Jebusieten, en hij noemde het Jeruzalem, maar Jebus lag in het stamgebied van Benjamin. En dat betekent dat ook met name de tempel in het stamgebied lag van Benjamin, de tempelberg. En ja, gaat niet met Jerobeam mee. Want in de tempel wordt geacht de Heer te wonen, en er werd zijn woord bewaard enzovoort. En de Heer zei dus, die krijg je ook niet, de Benjamin krijg je ook niet. Want de bedoeling is dat er altijd een lamp des Heeren bij Juda zou zijn. En die lamp des Heeren, dat licht van de Heer, dat is de tempel feitelijk. En dus kreeg je dat niet. En dat ik wat aarzelend spreek, is omdat er wat haken en ogen aan het verhaal zitten. Omdat als u moeite doet om dit soort dingen na te zoeken, dan komt u vanzelf een keer tegen dat iemand bedacht heeft dat de grens tussen Juda en Benjamin dwars door de tempel liep. Of precies bij het brandofferaltaar, of precies bij de Ark des Verbonds, of net daar. Vergeet het maar, dat zijn Joodse fabelen. Heel Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. Kijk het maar na in Jozua. Ik kan het niet missen. Maar ja, daar zetelde de koning uit Juda en bovendien de tempel des Heren stond daar. En dat is maar waar het om gaat. En waarom dit zo is? Ja, het heeft een nieuwtestamentische toepassing. Het wordt op het Nieuwe Testament geprojecteerd, als het ware. Want ja, de grote lichtdrager in het Nieuwe Testament is nou eenmaal die man uit Benjamin. En zelfs als het er niet bij gestaan had dat Paulus uit Benjamin was, had je het op grond van zijn voornaam, Saulus, had je toch op zijn minst op het idee kunnen komen. Dan zeg ik het terughoudend, maar hij heette Saul. Doe nog eens iemand die Saul heette. Ja, ja, die was uit Benjamin. Toch? Ja. En profetisch was ze de vertegenwoordiger van de wet. En dat was Saul ook, Saulus van Tarsen. Precies eender. En alleen Saulus heeft dat moeten achter zich moeten laten, inclusief zijn naam dan ook enzovoort. Maar goed. Zal u daar verder niet mee lastigvallen, maar de splitsing van het Rijk was dus een vervelende, omdat de naam en de titel van het volk berusten bij het tienstamrijk, dat nou eenmaal Israël heet. Het heeft nooit een andere naam gehad. Het heet Israël, het Koninkrijk van Israël. En daarnaast had je nog dat koninkrijk met de Davidische dynastie, de Davidische monarchie. Dat was Juda, dat heette Juda. Omdat het nou eenmaal, ja, dat was de stam van David, waarvan David geacht werd dan het hoofd te zijn geweest. Nou ja, hij had natuurlijk al zijn broers moeten passeren, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat hij hoofd was van, officieel van de stam van Juda. En voor zover hij koning was, was hij dus in ieder geval koning over Juda. En dus heette dat rijk heette dus ook Juda. En dat, hoeveel keren je dat vindt? Ik heb het een keer geteld en dan heb ik het weer vergeten, geloof ik. Want ik weet het nou uit mijn hoofd niet meer. Dan moet ik mijn notities doorzoeken. Hoeveel keren er naast elkaar sprake is van de koning in het zoveelste jaar van die en die, de koning van Israël, werd die en die koning van Juda. En in het zoveelste jaar van de koning die en die van Juda, werd die en die koning van Israël. Zie? Je moet die dingen uit elkaar houden. Het is niet moeilijk om het uit elkaar te houden. Het wordt pas wat moeilijker als het tienstammenrijk in de Assyrische band is gegaan. Dat zeg ik eigenlijk ook helemaal niet goed. Maar als het tienstammenrijk ten onder gaat. Nee, het laatste deel is hield in dat Samaria veroverd is geworden door de Assyriërs. En wat er toen nog aan Israëlieten was, is weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat was daarvoor ook al gebeurd bij Vlagen. Maar het is ook het verhaal van de 10 musjes op een tak. U weet het wel. Hè? Ja. Of niet? Nou ja. Ik weet ook niet meer precies. Het was iets van. En dan schiet je er een af. Schiet je er een dood. En hoeveel musjes zitten er dan nog? Ja, geen één natuurlijk. Die zijn allemaal gevlucht. Kom op, zeg. Ja. Nou ja, zo gaat dat. De mensen vluchten dan toch. Als ze dat zien aankomen. Die Assyriërs enzovoort. Die het volk wegvoeren. Een deel van het volk. Dat wat over is, maakt dat het wegkomt, uiteraard. Waarheen dan ook maar. Nou, dat is wat gebeurd is. Maar ja, ik moet er eigenlijk helemaal niet verder op ingaan. Maar het gaat erom dat het ene volk, ene staat, heet Israël. En aan de andere kant heb je het huis van David. En dan is meteen al de vraag, meteen na Jerobeam, is meteen al de vraag, zou niet het Davidische huis koning zijn over heel Israël? Dat had de Heer toch beloofd. Dat komt er allemaal voor, hè? Dat wordt dan bijna weer tussen die beide landen. Zo zou het toch zijn? Ja, dat zou ook zo zijn, maar zo gaat het niet, hè? En dus blijft die naijver de hele geschiedenis door bestaan. Het hoort één te zijn, maar het is niet één. Het zijn die twee lijnen die in de Bijbel getrokken worden. De ene is de lijn van hoe het er naar buiten toe uitziet. En de andere lijn is die van waar God zijn werk doet. En dat was in de dagen van de Babylonische ballingschap. En daarna was de vraag, waar is het Davidische koningshuis? Nou, niet bij Juda, maar bij Efraïm. Hoor je wat ik nu zeg? Ja, die was in ballingschap, maar daar is het Davidische koningshuis voortgezet geworden. Dat is het verhaal, zie. Beginnend bij de dagen van Jeremia dus. Dat was dus op de achtergrond. Enzovoorts. En het heeft in onze dagen een verlengstuk. Want waar is nou het uitverkoren volk dat immers uitverkoren was om het woord van God te beheren en dus te bewaren, te betrachten. En dan kijk je naar wat er van Israël over was. Dat was het Joodse volk dus uiteindelijk. Maar dat is in onze dagen niet aan de orde. En als dat niet aan de orde is, betekent het dat dus aan de orde is dat andere volk in de ballingschap geacht wordt het uitverkoren volk te zijn en verantwoordelijk voor het bewaren van het woord van God. Want dat is niet het Joodse volk. Dat kan je nou wel denken, omdat iedereen dat maar loopt te vertellen, maar dat is niet zo. Maar het is de jaloezie die dan onderling daarin ontstaat, hè? En die speelt tot vandaag. Ik weet niet hoe ik dat eigenlijk zeggen moet. Je vindt het aan de ene kant terug in dat christenen menen dat ze vooral Joods moeten gaan doen en zich de Joodse dingen aan de Joodse dingen moeten aanpassen. Aan de andere kant vind je het ook terug onder de Joden die het niet kunnen uitstaan dat wij claimen de Messias te kennen en zelfs aan hem deel te hebben, om zo te zeggen. Dat wij deel hebben aan de Messiaanse zegeningen. En dan heb je aan de andere kant weer die laten zeggen, wij hebben deel aan de Messiaanse zegeningen, wij hebben deel aan de Messias van Israël. Ze bedoelen van het Joodse volk. Maar die is niet van het Joodse volk. Ja, hij stamt van Juda af, ja. En zelfs van het Davidische koningshuis. Maar daarom is hij nog niet Joods. Begrijp u? Dat zijn ingewikkelde dingen. Men leest het gesprek, tussen Pilatus en Jezus. Zijt gij de koning der Joden? Nou echt niet. Hoezo koning der Joden? Dan zouden zij mij niet aan u hebben uitgeleverd. De Heer distantieert zich van het Jodendom. Hetgeen de apostelen trouwens ook allemaal stuk voor stuk doen. Hè? En gelijk hebben ze. Want er is heel wat misverstand over die kwestie. Maar toch blijft die spanning, die blijft bestaan. En eigenlijk, als je het... Ik weet niet hoe diep ik erin moet gaan. Ik weet het nooit wanneer ik dat dan zou moeten doen. Maar eigenlijk is het, als je het helemaal fundamenteel neemt, is het naijver tussen de erfgenamen. De naijver tussen de broers, de broedertwist, weet u wel, de klassiek, de broedertwist. Ja, ook in de klassieke literatuur. Maar het is klassiek. De strijd tussen de broers. Wie van de twee erft? Soms zijn het er drie trouwens. Maar, soms nog meer. Maar dat is het volgende hoofdstuk. Ja, dat is hoofdstuk 9. Dan zijn het er meer dan 70. Krijgt dat eens voor elkaar. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar het is de onderlinge strijd, zoals je die ook kent, tussen Ismaël en Isaac. En tussen Esau en Jacob, enzovoort. En hier in deze geschiedenis vind je natuurlijk ook tussen Israël en de Midianieten. En wie het maar waren allemaal. Dat waren de Midianieten hier. En die, u weet, die stammen ook van Abraham af. Dus het zijn toch broedervolken, enzovoorts. Maar het is de bekende tegenstelling tussen degene die gepasseerd wordt, zal ik maar zeggen, en degene die dan als het ware de zegeningen in de schoot geworpen krijgt. En toch, ze vullen elkaar aan. En langs beide routes, als het over Israël gaat als volk, langs beide routes heeft God beloften gedaan en die worden vervuld. Langs de ene kant die van het koningschap en de andere kant die van het eerstgeboorterecht. Zie? En dat is niet hetzelfde. Nou ja, het houdt verband, het hoort bij elkaar. Maar het zijn verschillende dingen dan toch. En over die naijver gaat het, die hier trouwens uitgedrukt werd in de nijd tussen Manasse en Efraïm, maar ik heb u vorige keer omstandig geprobeerd uit te leggen dat Manasse in die verhouding de rol vervult van het tweestammenrijk van Israël. Want zelfs de Joden wijzen erop dat de naam Manasse eigenlijk de naam is van Moshe. Zij het dan dat die Noem ertussen geschoven is, enzovoorts. Maar zo is het ook inderdaad ook. En je kunt het ook zonder meer herkennen dat het dit is. En uiteindelijk blijken ze allebei te hebben bijgedragen aan de overwinning op de Midianieten, op de tegenstanders. De een verslaat het volk der Midianieten en de ander neemt twee van de vorsten der Midianieten gevangen enzovoorts. Dat is hoe het daar in het eerste deel van Richter 8 vermeld wordt. Maar het gaat over de nijdigheid, afgunst tussen die beiden, die met name een rol speelt bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Hè? Dat zijn de dagen waarin wij dus leven. Zie? En het wordt ook uitdrukkelijk in de Bijbel zo vermeld, met name in de Romeinenbrief, waar het aangehaald wordt door Paulus. En hij citeert uit Deuteronomium. Hij zegt dat de Heer zei, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lohami, toch? En Paulus zegt, ik zou graag willen dat ik hen tot jaloersheid mocht verwekken om enige uit hen te behouden, enzovoorts. En hij plaatst zich aan de kant dus van Efraïm, dat wil zeggen aan de kant van Jozef, aan de kant van wat de 10 stammen waren, om zo te zeggen, om van daaruit het licht te brengen bij de twee. Want daar gaat het dan over. Hè? En pas in de wederkomst van Christus zal die naijver verdwijnen. dat ligt voor de hand om bij die gelegenheid en in die dagen gezien zal worden dat aan beide kanten deze werk gedaan heeft en dat aan beide kanten bijgedragen is aan het werk dat de Heer in de loop van de geschiedenis zou doen. En dan staat er dus in verband met de wederkomst van Christus in Jesaja 11, heb ik die gelezen met u? Denk het wel, hè? In Jesaja 11, dat het nijd van Efraïm zou wijken en van Juda enzovoorts. Wanneer ze namelijk weer één volk gemaakt zullen worden. Maar dat betekent dat die nijd, die jaloezie, dus gewoon blijft bestaan en ook bestaat in onze tegenwoordige tijd. Op een ander niveau vind je hetzelfde verschijnsel gebaseerd op één en twee generaties daarvoor. Ik bedoel die tussen de westerse, de Anglo-Saxische volken enerzijds en de Arabische volken anderzijds. De ene kant stamt inderdaad van Isaac af en de andere kant stamt af van Ismaël. En u weet misschien dat eigenlijk het hele verhaal van de islam gebaseerd is op het idee dat Ismaël het eerstgeboorterecht van Abraham heeft gekregen. En de Arabische volkeren stammen nou eenmaal van Ismaël af, menen zij. Ik denk terecht. En voor een deel van Edom, van Esau, maar dat is hetzelfde verhaal natuurlijk. Esau boven Jacob. In die kringen leert men dus ook dat Abraham Ismaël geofferd heeft in plaats van Isaac. En dat dus Ismaël via het altaar gewijd is aan de dienst van God. Gek genoeg, wij christenen snappen niet eens wat dat verhaal betekent. Maar zij gebruiken het in de goede betekenis, alleen ze leggen de verkeerde figuur op het altaar. Heb je dan? Want dat offer van Isaac op het altaar is feitelijk de uitbeelding van de gemeente in onze dagen die gewijd is aan de dienst van God. Nee, die het oude leven verloren heeft, om zo te zeggen, een nieuw leven heeft ontvangen. Dat is de gemeente. En mocht u denken dat het misschien toch de 10 stammen zijn, dan moet ik zeggen, nee, dat is die ram die met zijn hoornen vast zat in het struikgewas. Die neemt immers de plaats van Isaac in. Dus ze zijn ex aequo, ze zijn gelijk. Of je nou de een hebt of de andere, maakt geen verschil, toch? Nou ja, de een is een beeld van de gemeente en de ander is waar de gemeente uit voortkomt. Uit die ram, uit de struiken. Met die hoornen enzovoort. Waardoor die vast is komen te zitten in de zorgvuldigheden deze eeuw. Of hoe dat maar heten mag en zo. Dat zijn de beeld van de 10 stammen van Israël. Echt wel. Maar die nemen de positie in van het uitverkoren volk, officieel. En het is een positie die uitwerkt dan in de gemeente die daaruit voortkomt. Die zoon. En u weet, wij zijn kinderen van Isaac. Ik vind het altijd aardig om het zo te zeggen, want het staat gewoon letterlijk in Galaten. Ja. En dus erfgenamen, vrijen, en hoe dat maar heten mag. Maar dan, we krijgen nog zo'n verhaal. Je vraagt je af trouwens hoeveel koningen die Midianieten eigenlijk hebben. Want er zijn er net 2 gevangen en kalt gesteld. Voor zover je dat inderdaad zo kunt zeggen. Maar goed, we krijgen er hierna weer 2. En weer de verhaal over de 2 koningen der Midianieten. Die eerste die we gehad hebben heette Oreb en Zeeb. En nu hebben we Zeba en Salmuna. Dat is wat vanaf vers 4 beschreven staat. Als nu Gideon gekomen was aan de Jordaan, ging hij over met de 300 mannen die bij hem waren. Zijn de moeder nochtans vervolgende. Ik vind het altijd mooi, zulke korte zinnetjes die zo duidelijk weergeven de situatie. Maar ze zijn onderweg om die Midianieten alsnog de achtervolger die de Jordaan kennelijk zijn overgetrokken. Daar hebben we het al over gehad. En dan staat er, en hij zeide tot de lieden van Sukkot. Sukkot kennen wij omdat omdat het staat voor hutten, Sukkot. Het gaat over, we kennen het woord uit het loofhuttenfeest enzovoorts. Hè. Hij zeide tot de lieden van Sukkot, dat zijn degenen die geacht werden in hutten te wonen, maar ja, zo heet het nou eenmaal. En als u het raar vindt dat de plaats hutten heet, moet ik u zeggen, ik vind het ook raar dat een plaats huizen heet. Soms heet het Zevenhuizen. Ik heb het wel eens nageteld, maar dat klopt niet. Maar het heet wel zo. Trouwens, nog gekker is Zeven Bergen in het Nederlands. Want hoeveel bergen hebben wij in het Nederlands eigenlijk? Maar doe maar weer. Huizen, Sukkot. Ja, waarom niet? Wij zeiden tot de lieden van Sukkot. Ik heb trouwens nagekeken waar het lag. Want sommige plaatsnamen die kun je echt nooit terugvinden. Hè? Die figureren hier wel. Maar ook in dit hoofdstuk trouwens. Je kunt ze niet terugvinden, maar Sukkot nog wel. Want dat ligt aan de Jabok. En de Jabok is een rivier die vanuit het oosten naar de Jordaan stroomt. Weet u nog dat Jacob kwam van die kant, van de, nou ja, van het noorden eigenlijk. En toen kwam hij aan de Jabok en toen moest hij de Jabok oversteken de andere dag. En dan zou hij waarschijnlijk Esau tegenkomen. Maar ze volgen hier ook over de Jordaan, naar het oosten in het tegenwoordige Jordanië dus. Volgen ze kennelijk de loop van die beek, die rivier. Nou is dat niks bijzonders, want bij gebrek aan geasfalteerde wegen, een betonplex en wat het man. Bij gebrek aan fatsoenlijke wegen volg je gewoon de rivierbedding. Nou ja, de oever van de rivier. Dat is het meest eenvoudige, dat is een vlotte weg, dat gaat niet op en neer. Dat kan namelijk niet, want zo gaat water niet. Toch? Het is een betrekkelijk vlak rit enzovoort. Vandaar dat de wegen in Nederland ook allemaal een beetje aangelegd, en in het buitenland nog erger trouwens, aangelegd zijn langs beken, langs het water enzovoort. In Nederland eigenlijk ook. Zo ontstaan ze. En dan heb ik het nog niet eens over het zogenaamde jaagpad, wat nodig was om de schepen te jagen. Er is een achternaam in Nederland, de jager. En dan denkt u, dat zijn die lui die met geweren rondliepen, maar vergeet dat maar rustig. Dat waren de lui met een touw over de nek of om een middel of wat het maar was, om de schepen voor te trekken. Door de kanalen, de rivieren enzovoort. Dat is het. Maar goed. Scheepsjager heet dat dan. Hè? Hij zei het tot de lieden van Sukkot. De Sukkot ligt aan de Jabok. Dus dat is de route naar het oosten. Geef toch enige bollen broods aan het volk. Dat mijn voetstappen volgt. Wat kan hij toch mooi zeggen, denk ik wel eens. Hè? Het volk dat mijn voetstappen volgt. In het Nederlands is het literair helemaal verantwoord. Ik kan zo een regel van maken in een lied. Het volk dat mijn voetstappen volgt. Want zij zijn moeder. Nou, want ik, ja, en, maar ja. Ik jaag Zeba en Salmuna, de koningen der Midianieten, achterna. Is er wat te eten? Want ja, dat is het probleem altijd met het leger. Je kan wel, dit is maar een klein legertje van 300 man. Dat schijnt klein te zijn. Maar die lui die moeten natuurlijk ook eten. En die hadden er ook niet op gerekend dat ze nog zo'n end moesten die dag enzovoort. En soms denk ik ook, maar waar denk je nou eigenlijk dat je 300 man ineens te eten kunt geven? Maar goed, dan moet het brood waarschijnlijk ook nog eerst gebakken worden. En misschien is dat ook de reden, historisch, waarom ze ook niet krijgen wat ze willen. Hè? Waar haal je dat trouwens vandaan? Ja, dan moet je het eerst maken. Geef mij toch enige bollen broods. Maar de oversten van Sukkot, vers 6, zeiden, is dan de handpalm. Ze vertalen het met handpalm, maar het gaat over de hand in de zin van de actieve, de machtige hand. Daarom hebben ze het vertaald met handpalm. Is dan de handpalm van Zeba en Salmuna al reden in uw hand dat wij aan uw heer, aan uw leger, brood zouden geven? Zo van, nou, doe eerst maar eens wat. Zie eerst maar dat je ze te pakken krijgt en daarna is het etenstijd. Dan heb je wat verdiend en dan doen we wel wat. Waarschijnlijk durven ze ook niet. Maar ja, wie ben ik om daarover te filosoferen? Daar zijn altijd anderen die dat doen. Hè? Die gaan je dan uitleggen. Ja, of ze gelijk hebben, weet ik niet. Maar die gaan je dan uitleggen. Want ja, ze durven natuurlijk Gideon niet te helpen. Want stel dat hij Zeba en Salmuna, dat hij ze niet te pakken krijgt. En dat wij nu wel Gideon helpen, dan zijn wij daarna de klos. De sigaar, de pineut en de... Wat ze maar zijn dan, hè? De sjaak. Ja. Zoiets zal het misschien zijn, maar in ieder geval, ze willen niet meedoen. Toen zei Gideon, daarom als de heren Zeba en Salmuna in mijn hand geeft, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn. U ziet dat de man literair onderlegd is, hè? Dan zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn. En met distelen, volgens mij hebben de vertalers zich ook wel enigszins uitgeleefd naar het Nederlands. Hè? Zal uw vlees dorsen met doornen der woestijnen, met distelen. De andere keer leg ik uit waarom het zo'n goede zin is. Die vorige ook trouwens. Maar... Uw vlees dorsen met doornen der woestijnen, met distelen. Hebben jullie inmiddels begrepen wat die van plan was dan? Een takkenbosje maken en met doornen eraan en dan, toch? Ja. We weten het zeker, want op de terugweg doet hij dat ook. Maar, ja, staat een paar versen verder, maar goed. En hij toog van daarop naar Pnuel. Pnuel, dat had u wel gedacht waarschijnlijk al, want als je aan de Jabbok bent... Dan denk je aan Jacob aan de Jabbok. Dat is trouwens ook literair verantwoord. Jacob aan de Jabbok. Het zijn dezelfde letters, maar in andere volgorde. Jacob aan de Jabbok. En dat, hij noemde die naam Pniel, omdat hij het aangezicht Gods had gezien. Daar is de oorsprong dus ook van de naam Israël. Want daar werd de naam van Jacob veranderd, weet u nog? Toen hij de hele nacht door gestreden had met de Heer. En toen de andere dag, toen kreeg hij de complimenten en daarmee de naam Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen. En sindsdien liep hij mank, staat er dan. En er staat die wij aan welk been. En dat is het leuke ervan, want dan kan je onderweg nog eens wisselen. En dat is precies wat hij deed. Jacob, weet u nog? Het is een uitbeelding van het volk Israël. Het ging soms over het ene deel van het volk. En daarna ging het weer over het andere deel van het volk. Dat is de geschiedenis van Israël. En helemaal aan het eind van Israël. Het laatste wat Jacob ooit deed, staat in de Bijbel, is dat hij zijn benen bij elkaar legde. Op zijn sterfbed. Zie, dan... Dan eent hij niet langer. Nou kon het ook niet, want hij was overleden dan. Noodlottig, dus dat gaat dan niet meer. Maar je moet de symboliek ervan begrijpen. Hè? Dat is niet zomaar iets natuurlijk. Maar dat was bij Pniel. Hier heet het Pnuel. Maar u weet dat die klinkers droeft die zich helemaal niks van aan te trekken. Het is uiteraard die plek. Hij toog vandaarop naar Pnuel en sprak tot hem desgelijks. Namelijk, geef toch enige bolle broods aan het volk dat op je voetstappen volgt, enzovoorts. En de lieden van Pnuel antwoordden hem gelijk als de lieden van Sukkot geantwoord hadden. Hetzelfde, het verhaal herhaalt zich. Dan moet je toch begrijpen dat het niet alleen maar geschiedschrijving is dit. Hè? Dit is hetzelfde principe wat weer voorbij komt. Wat is daarmee, moet je je dan afvragen. En daarom sprak hij ook tot de lieden van Penuel, zeggende: als ik met vrede wederkomen, zal ik deze toren afwerpen. Daar hadden ze kennelijk een toren gebouwd. Maar ja, een toren in de Bijbel valt gewoonlijk om, hè? Dat weet je. Hè? Ik ken er niet zoveel. De eerste ken ik, dat was die van Babel. Deze is die van Peniel. En dan hebben we in het Nieuwe Testament nog die toren. Die, hoe heette dat ook weer? Lucas 13. Vanaf vers 1. Er waren te diezelfde tijd enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zei tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u nee. Nee, zei. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of de 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde ze. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Nee. Zij niet, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. De toren valt. Maar het is net zoiets als de bergen, waarvan staat dat de bergen vlak gemaakt zullen worden, vernederd zullen worden. Het is het algemene beginsel dat de mens wil hogerop. En de Heer zegt, dat kan je wel doen, maar des te dieper zul je vallen. Want het is de uitdrukking van de hoogmoed, feitelijk, van de mens. Het bestormen van de hemel. Want u weet wat een toren is. Dat is een bouwwerk waarvan het opperste in de hemel reikt. Ja. Torens vallen nou eenmaal om. Ze hebben er aanleg voor. Dat heb ik op school ook geleerd, dat torens omvallen. De eerste klas van de kleuterschool, zuster. Ja. Torentjes bouwen met je blokken dossier. En er is altijd wel iemand die zorgt dat het zaakje omvalt. En een schik dat we dan hebben. En jij maakt een toren en een ander gooit hem om, want die is jaloers. Of een ander bouwt een toren en gooi jij hem om, want jij bent jaloers. Toch of niet? Zo gaan die dingen toch? Nou, dat is ongeveer een samenvatting van hele menselijk bedrijf in de loop van de geschiedenis. De een bouwt een toren en de ander gooit hem om. Doe maar. Bovendien, als je een toren wil bouwen, moet je eerst uitrekenen wat het kost. Staat ook in de Bijbel, toch? Ja. Maar het blijft nooit binnen het budget, dat weet u. Maar, toe maar. Gaat altijd fout met torens. Nou, deze dus ook. Als ik met vrede wederkom, Richter 8, vers 9, zal ik deze toren afwerpen. Dat wil zeggen, ik zal u vernederen. Ja, het zal wel letterlijke toren zijn. Maar. Ja. Zeba nu en Salmuna. Oh, daar hadden we het nog niet over gehad. Hè? Zeba en Salmuna. Ja, ik weet er ook niet zoveel mee aan te vangen. Zeba, Sebach eigenlijk. Sebach. Het wordt beschouwd als slachting. Soms wil men het wat positiever zien, dan wordt het offer. Maar de vertalers hebben altijd problemen met die begrippen. Is het een slachting of is het een offer? En zelfs in het christendom bestaat dat probleem. Was het kruis nou een altaar of was het een slachtbank? Nou, het was een slachtbank. Geen altaar. Kan trouwens niet. Is het een... Nee, natuurlijk, ik begrijp de problematiek wel, maar ja, wij moeten bijbelstudie doen dus. Hè. En je kan niet zeggen dat de Heer zich geofferd heeft aan een kruis. Dat kan helemaal niet, want dan zou het kruis een altaar zijn, maar het is geen altaar. Daar is een goede reden voor. Het was van hout, dan is het geen altaar. Oké, nog moeilijker dan. Maar er waren toch altaren die van hout gemaakt worden, overtrokken met goud? Ja, maar dat was een reukofferaltaar. Dat was geen bloedig offer. En dan nog, klopt het nog niet. Want als er vuur op is, als er echt een altaar is, moet het zijn van aarde, van grond, van zand zal ik wel zeggen, maar bij voorkeur van stenen. En die mogen ook niet bewerkt zijn. En tichelstenen gelden dus ook niet. Heb je dat nog? Maar het moeten stenen zijn. Natuursteen. Nou, het kruis beantwoordt daar niet aan. Dus voor een legitiem en wettig geldig offer deugt het kruis sowieso niet. Maar dat was het ook niet. Het was een slagbank. Want die zijn nogal eens van hout, hoor, trouwens. Maar doe maar. Je moet die dingen niet door elkaar gooien. Dat ten behoeve van het offer, als het gaat om een dier dat geofferd wordt, dat dat dier dan eerst geslacht moet worden, dat is zo. Maar niet op het altaar, maar op de slachtbank. En dan gewoonlijk ook niet in zijn geheel op het altaar, eigenlijk nooit. Alleen bepaalde delen en bepaalde andere delen niet. Heb je dat nog tot zover? Ja, en als u dan zegt, maar Isaac kwam toch in zijn geheel op het altaar, moet ik u zeggen, ja, maar dat is een van de bijzondere aspecten van het verhaal. Dat is de uitzondering. En dat het uitzonderlijk was, dat hoef ik u toch niet te vertellen. Nou ja. Toen maar, dus Sebach, slachting, denk ik, met het op de achtergrond het idee van offer. Nou ja, u mag er even over nadenken en mag u blijven doen. En Salmuna wordt vertaald met, ja, dat is wat ingewikkeld. Tsal, dat is het woord voor schaduw. En dat Muna daarachter komt van Mana. En dat betekent zoveel als tegenhouden. Weren. Ik houd het erop dat die twee namen samen uitdrukking geven aan de hele situatie. Nou ja, de situatie van de wereld als zodanig. Maar meer specifiek en heel herkenbaar de situatie van het Jodendom in de dagen van het aanbreken van het Nieuwe Verbond. En de komst dus van de Messiaanse tijd dan wel zegeningen. Ik heb het over de dagen van de Heer Jezus, zijn dood en opstanding enzovoorts. Want daar gaan die geschiedenissen altijd over. Over hoe dan de beloften Gods vervuld gaan worden. En dit is de vijand, maar ja, ik vind het ook niet aardig om te zeggen, maar de vijand was in de eerste plaats, apert, duidelijk, was dat het Joodse volk, het Judaïsme als zodanig. En dan weet ik wel dat het klinkt alsof ik wat tegen de Joden heb, maar dat is helemaal niet zo. Het punt is dat de hele situatie van het Jodendom uitdrukking geeft, ja, enigszins karikaturaal, maar geeft uitdrukking aan het doen en laten van de mens, de religieuze mens namelijk. En de mens is nou helemaal religieus. Hij wil namelijk wetten en regels en levensbeginselen. Hij wil doelstelling, zingeving en wat het allemaal maar is. Maar dat is wat religie in essentie is. En hoe dat eruit ziet en waar het je brengt, wordt geïllustreerd via het Joodse volk. Als het dan al een religie is die een bijbelse, dat wil zeggen goddelijke oorsprong heeft op een of andere wijze, dan is het Jodendom. Niet dat God er enthousiast over geweest is, integendeel. Er is nooit een positief woord in de Bijbel gezegd over het Judaïsme. Dat niet. Maar het is de uitwerking, de verbastering, de uitwerking van de Mozaïsche wet. Op een of andere wijze. In ieder geval, dat zal het Jodendom u vertellen. Dat het dat is. En dat het een uitwerking is en niet letterlijk de Mozaïsche wet. Daar hebben ze één smoes voor. En de smoes is dat we hebben geen tempel. Wat geen goede smoes is trouwens. Want er zijn tijden geweest dat Israël ook geen tempel had. De tempel werd pas gebouwd in de dagen van Salomo. Dus ja. Ze hebben het lange tijd zonder moeten doen. vind het geen eerlijk ding. Maar toe maar. Hoe het ook zij, wat de Heer zei over, bij gelegenheid over de offerdiensten, om zo te zeggen, de offers die door de Joden gebracht werden, dat was niet best. Hij zegt, ik kan het niet aanzien. Ik heb ze nooit gewild, van u niet en zeker niet onder deze omstandigheden. Dit is alleen maar geklieder met bloed in plaats van uitdrukking van geloof met een profetische betekenis en ritueel enzovoorts. Ikzelf ben in de tijd erg teleurgesteld geworden toen op de radio een interview was met een rabbijn, een Nederlandse rabbijn, een uitgebreid interview waarbij de interviewer probeerde die, via vraagstelling aan de rabbijn erachter te komen wat dan de functie, de betekenis is van de Joodse riten en symbolen. En de rabbijn kon het niet zeggen. Hij zei, nee, dat is er ook niet. Maar waarom doet u het dan? Ja, omdat we dat altijd zo gedaan hebben. En waarom past u dan de besnijdenis toe? Heeft dat een bepaald nut of zo? Of is dat een teken? Nee hoor, nee, helemaal niks. Nee. Maar waarom doet u het dan? Ja, omdat Abraham het ook deed. Echt. Dus ja, waarom doet men het? En dan heeft men het over de rijke Joodse symboliek. Nou, ik ben er knap in teleurgesteld. Want die wil ik dan wel graag kennen. Maar die komt er niet hoor. Het is leeg. En dat is wat de Heer ervan te zeggen heeft. Zijn uitwendige dingen. Maar als het met geloof niet gemengd is. Met onderwerping aan de woorden Gods. Want dat is wat geloof is. Dan is het alleen maar een slachting. En zeker geen offer. Heb je dat nog? Dat is Zebach. En wat Salmuna betreft. Ja, het Oude Testament. Oude Testamentische dingen. De wet wordt het ook samengevat eventueel. Daar staat, de wet heeft in zichzelf geen ding volmaakt. Maar is een schaduw van toekomende goederen. Het is niet het ding zelf. Het is wat lastig in het Nederlands te zeggen, want dan moet je zeggen, het is niet het ding zelf, maar het is een beeld. En dan zeggen wij, maar een beeld is toch een ding? Toch? Met hamer en bijtel, enzovoort. Dus dat blijft wat lastig om dat uit te leggen. Maar de wet heeft geen ding volmaakt in zichzelf. De wet is alleen illustratie. Dat heet schaduw en daarmee duisternis. Beide termen worden gebruikt. Hè? En onder de wet, de tijd onder de wet wordt in de Bijbel aangeduid als de tijden der onwetendheid. Dat is Handelingen 17. Tijd der onwetendheid. Enzovoorts. Het Nieuwe Testament, Nieuw Testamentische tijd, heet de betere tijd, de tijd der verbetering. Zelfstandig naamwoord is het geworden. Van beter. U weet, beter is een bijwoord of een bijvoegend naamwoord. Maar in de tekst van de Hebreeënbrief heet het de tijd der verbetering. Het zijn wetten die opgelegd zijn tot de tijd der verbetering. De betere tijd. En u weet dat in 2 Korinthe 3, dan wordt het Oud Testament en Nieuw Testament tegenover elkaar gesteld. En dan wordt gezegd, nou ja, kan dan zijn dat het Oude Testament op een of andere wijze licht is, maar dat licht verbleekt. Dat stelt helemaal niets voor bij het licht, de heerlijkheid van het nieuwe verband. En daarom heet het schaduwen. Maar het probleem is dat de schaduwen zijn tegengehouden, of althans afgewezen. En men doet dat nog, die schaduwen afwijzen. Want wat ik u probeer te vertellen is dat je hier in deze Oud-Testamentische geschiedenissen net zo goed schaduwen vindt, afbeeldingen, uitbeeldingen vindt van Nieuw-Testamentische waarheid. Maar men vindt dat ongepast, dat hoort niet zo. Men noemt het ook spottend inlegkunde, dat heeft iemand een keer uitgevonden, dat woord. Dus dat is een theologische term geworden. Inlegkunde, sindsdien is men bang om ergens een betekenis aan toe te kennen. Want dat heet inlegkunde. Dat is de nette term. Men noemt het, wat minder netjes noemt men het, de Bijbel laten buik spreken. Dat is officieel, dat zijn de officiële termen. Wij laten de Bijbel buik spreken. De buitenkant zie je niks, maar en dan komt er toch wat uit. En dat komt dat wij het stiekem, enzovoort. Matsheba en Salmuna, koningen der Midianieten. De gepasseerde erfgenamen, zal ik maar zeggen, van Abraham. En hoe dat ook wezen mag. Die worden nagejaagd. Maar het gaat uiteraard over alle religie, maar zichtbaar gemaakt wel degelijk in het judaïsme. Dat is wat het is. En de aanhang daarvan. En u weet, daarbinnen is geen plaats voor de Messias. Zie? Daar wordt de schaduw tegengehouden enzovoorts. Er is ook geen sprake van werkelijke offers. Van slachtingen wel, ja, dat zeker. Maar goed, Gideon jaagt ze na. Als type van Christus in elk geval. Eigenlijk Christus en de gemeente, maar toch maar. Maar hij zegt tegen de inwoners, de lieden van Pnuel: als ik met vrede wederkomen, zal ik deze toren, en deze hoogmoed dus, deze toren afwerpen. Zeba nu en Salmuna waren te Karkor. Karkor. Karkar, u herkent meteen dat het twee keer hetzelfde staat, toch? Dat komt wel vaker in de Bijbel voor. Ben, Galgal, en wat het maar was, allemaal. Karkor, ja, het wordt soms vertaald, opgevat als fundament. Dat is een plaatsnaam, schijnt het. Zo heeft men het opgevat en dus met een hoofdletter geschreven. Dat ligt voor de hand, omdat we al twee plaatsnamen gehad hebben, dat dit ook een plaatsnaam is, maar we kunnen hem toch niet terugvinden. Maar kar betekent zoveel als graven. In de zin van ingraven. En ingraven, dat weet u, want sinds de Eerste Wereldoorlog weten we allemaal wat ingraven is, toch? Nou, dan heten we het loopgraven, want die graven waren zo lang en breed, smal, dat je erin kon lopen. Ja. Maar dat is wat men doet, wat een leger doet bij gelegenheid. Men graaft zich in. Zo gaat het vooral als het over een beleg gaat. Maar men graaft zich in. Nou zou ik niet graag beweren dat deze legers van de Midianieten zich ingegraven hadden, letterlijk. Dat lijkt me niet, want er staat dat ze zorgeloos waren aan het eind van vers 11. En bovendien hebben ze daar de tijd niet voor gehad, ze waren feitelijk op de vlucht. Maar het woord karkar betekent dat wel. En dus zal het wel een plaatsnaam zijn, van een plaats die ingegraven is, of waarbij ze een gracht eromheen gegraven hebben, om de stad te verdedigen, of iets dergelijks. En karkar betekent inderdaad eventueel dat men zich twee keer ingegraven heeft, of het kan ook betekenen dat men zich diep heeft ingegraven. Want de herhaling van een woord is het beklemtonen van het woord, zoals wij kennen stervende sterven en verbergende verbergen uit de Bijbel. En in India had je het alang alang, zeg ik altijd. Want alang is gras. En alang alang is lang gras. Ja, het hoge gras. Het is een mooie manier om een woord sterker te maken. Je zegt er gewoon twee keer. Nou goed. Zij waren in Karkar, ze hadden zich ingegraven. Maar dat is de positie van iemand die zich ingegraven heeft. Heeft dus een positie ingenomen waaruit hij niet verdreven wil worden. En wij gebruiken dat nog steeds, die term in overdrachtelijke betekenis. Heb je dat nog? Bij politieke partijen, er gebeurt dat enzovoort, die graven zich in. Hey, dan zijn niet van plan zich over te geven, niet van plan concessies te doen. Ze nemen de positie in en dat blijven ze verdedigen. Dat is oerconservatisme. En noemen ze een voorbeeld van oerconservatisme. Het jodendom. Nou, religie in het algemeen is dat eigenlijk. Maar soms wat minder. Maar jodendom per definitie. Ze konden dus zelf niet eens antwoord geven op waarom het is zoals het is. Ze kunnen wel zeggen dat ze het mooi vinden en eraan hechten. En daarom is het waardevol. Maar ik vind dat niet een reden. Het kan wel mooi zijn, maar doe maar. Daarom hoef je het nog niet vast te houden of iets dergelijks. En of het mooi is. Ja, ik ben van de kant van het mag mooi zijn, dat stel ik zeer op prijs. Maar alleen als het ook nuttig is. En als het alleen maar mooi is en verder nergens toe dient, dan vind ik het leuk, dan moeten ze het maar in een museum zetten of zoiets. En dan kom ik wel bij gelegenheid wel een keer kijken, maar ik moet het niet in huis. Want dan staat het, of ligt het in de weg. Hebben die nog? Krijg ik ruzie met de dames onder u. Maar sommige dames dan. Maar ik meen het echt. Ja, waarom ik nou stop? Nou, omdat ik ineens die kamer voor me zie van een klarinetist die ermee ophield. Dat was klarinetist van een Johan Willem Friese kapel toen die nog bestond in Assen. En dan ben je militair, als klaar in met de militair. Die gaat met 55 jaar met pensioen. Dus die was nog knap jong. En die verkocht al zijn instrumenten, hield op met muziek maken. Begon een bed and breakfast in Engeland met zijn vriendje enzovoort. Want ik kwam daar die kamer in en ik weet het nog. Er stond niks bruikbaars. Er stonden alleen maar sierlijke voorwerpen. Dus je weet nou iets meer over zo iemand natuurlijk. En dat was dus duidelijk ook helemaal niet een dame aan te pas gekomen bij de inrichting van dat huis. Maar goed. En toen begreep ik ineens dat zo'n man ook in staat is om zomaar van de ene dag op de andere zijn levensvulling weer aan de kant te zetten en ermee op te houden. Dan ben je, voor mijn betreft is er dan een steekje los. En dat bleek ook uit de inrichting van de kamer. Maar goed. Meer ga ik daar niet over zeggen, want ik krijg er alleen maar last mee. Maar ik dacht wel dat het enigszins duidelijk was. Nou ja. Maar het jodendom kan dan mooi zijn, maar wat voor zin heeft het eigenlijk? Nou ja. Niks dus, maar ze graven zich wel in. En dat is de situatie van het Joodse volk, van het judaïsme, in de dagen van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. De Messias. Nee, wij willen de Messias verwachten, maar laat dit niet in zijn hoofd halen te komen. Want dan zijn we onze Messias-verwachting kwijt. Dit is in essentie, zo kort mogelijk door de bocht, het Jodendom. Ja, maar ze verwachten wel de Messias. Ja, en dat moet vooral zo blijven. Maar wij hopen dat hij echt komt, een keer. Dan hoeven we niet meer te verwachten. Heb je dat nog? Nou ja, dat is het grote verschil. Er was voor de Heer geen plaats in het Jodendom. Hij zou er juist van verlossen. En daar is het probleem. Zoals de Jood ooit zei. Wij hopen dat hij niet komt. We hopen eigenlijk dat hij niet komt. Waarom niet? Omdat hij dan Jeruzalem zal verwoesten en een eind zal maken aan het Jodendom. Men weet het dus wel, maar dat is het nou juist. En daarom blijft het leeg. Diezelfde rabbi, het was een ander. Die zei, was ook op de radio, die zei, ja, Joden en christenen kunnen wel goed. Die was een Jood, althans iemand die zich voor Jood uitgaf. Ik weet het nooit helemaal zeker, zij ook niet trouwens. Maar ik geloof dat hij in de Tweede Kamer zat in de fractie van CDA in de tijd. Jaren terug. ben zijn naam even kwijt, dus dat komt goed uit. Dan hoef ik het ook niet te zeggen. En die zei, kijk, vroegen ze, hoe kunt u als Jood in de christelijke partij? En hij zegt, nou, dat kan wel. Zoveel schelen we niet. Het enige verschil is dat wij Joden geloven dat de Messias nog komen moet. En christenen geloven dat hij al gekomen is. Maar dat is dan ook het enige. Nou ja. Volgens mij is het al zwart-wit. En bovendien zei hij daarmee dus dat als voor de Joden de Messias komt, dan zijn zij dus ook ineens christenen, of niet dan? Als christenen degene zijn die geloven dat de Messias al gekomen is, wat zijn Joden dan als de Messias al gekomen is? Nou, niet meer Joden, want die verwachten de Messias. Als hij dus gekomen is, worden ze ook christenen. Nou ja, dan denk ik, ja, wat let je? Je kunt vandaag nog, enzovoort. Het zijn van die vreemde dingen. Ja. Maar het, ook een illustratie van hoe men zich ingraaft. Hoe men vastzit in zo'n traditie, een plaats inneemt, daar een identiteit aan ontleent. En zoiets is heel subjectief trouwens hoor. Maar toen maar. Maar dat is Karkar dus. Seba nu en Salmunen waren te Karkor en hun legers met hen omtrent 15.000. En Gideon komt met 300 man. Ja. Al de overgeblevenen van het ganse leger, de kinderen van het oosten. Zo heten ze dan. De zonen van Kedem. En de gevallenen waren 120.000 mannen. Al de overgeblevenen van het ganse leger, de kinderen van het oosten. En de gevallenen waren 120.000. Dus er zijn er nog 15 over en er waren er 120.000 gevallen. Voor de getallen, dat weet u, excuseer ik me altijd. Want ja, het lijkt mij ook wel wat veel. Maar waar dan de fout zit, als er dan een fout is, ik zou het u niet kunnen vertellen. Dus ik houd het maar hierop. En Gideon toog opwaarts de weg dergenen die in tenten wonen tegen het oosten van Noba en Jochba. Dan weet u waar het is. Nou ja, ik ook niet. Ik heb het nog nagekeken in mijn atlassen. Maar nee, wij weten niet waar dat was. Nou ja, wij weten in de buurt van de Jabok. Toch, want die route wordt gevolgd. Dus dat zal dan wel. Maar ik kan u er weinig meer van zeggen. Behalve dat. Ik heb mijn vinger bij de verkeerde. Ja, Noba, dat wordt vertaald met geblaf. Dat komt van een hond dus. Dan wordt er geacht onrein te zijn. En Jochba komt af van Gaba. En Gaba, met een J ervoor. Jegaba heet het dan, hè? Gaba betekent zoveel als hoogvliegen, maar ook in de overdrachtelijke betekenis. In de zin van hooghartig zijn. Ze komt in de buurt van de toren, denk ik dan maar weer, hè? De hoogmoedige mens. En dat het iets van doen heeft met geblaf. Ja, onreine woorden, zullen we het zo zeggen? Geblaf. Je weet dat een hond geacht wordt onrein te zijn. En wat die voortbrengt dus ook. Ongeacht of het uit de voorkant of de achterkant komt. Nou ja. Bij ons in de straat worden de honden uitgelaten. Dus vandaar dat zo. Neemt u mij niet kwalijk. Maar hij joeg ze na, Gideon toch opwaarts, de weg dergenen die in tenten wonen, naar het oosten. Maar hoe verder je naar het oosten komt, hoe dichter je komt bij de woestijn. En dus bij de Bedouinen, degenen die in tenten wonen enzovoorts. En hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. Er wordt niet verklaard hoe dat dan gebeurt. Want of ze nog weer ergens aarde en water hebben kunnen kopen op de hoek, onderweg, of fakkels, ik weet het eigenlijk echt niet. Want het leger was zorgeloos. Ik vind het ook raar, want ze waren toch op de vlucht. In vers 11 staat er, hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. Dat zou wel, ze hadden dus nergens op gerekend. Maar dan nog omtrent 15.000. En dan komen er 300. Hoe ze het doen, weet ik niet. Laten we maar zeggen, dat is dus een wonder. En daarna staat er, en Zeba en Salmuna vloden. Van het leger hoor je dus niks meer. Hij sloeg dat leger. Die lui allemaal zijn omgekomen. Dan moet je eens uitrekenen hoeveel tijd het kost als ze netjes allemaal in de rij gaan staan om... Hè? Om omtrent 15.000 man om zeep te helpen. En je hebt 300 man personeel om dat te doen. Hoe lang doe je daar dan over? Dat zijn nog eens rekensommetjes. Die zijn moeilijker dan de hand van die 10 musjes op die tak. Maar. Hij sloeg dat leger en daarna hoor je van dat leger helemaal niks meer. En hoe dan die Zeba en Salmuna eruit zijn gekomen, weet ik ook niet. Maar daarvan staat in vers 12, zij vloden, doch hij, Gideon, jaagde hen na. En hij ving de beide koningen der Midianieten. Deze beide, want die andere beide, die hadden we al gehad. Hè? Het is dus min of meer de herhaling, hetzelfde idee, het zijn er twee. Hij ving de beide koningen der Midianieten, Zeba en Salmuna, en verschrikte het ganse leger. Dat zo, alles bij elkaar. U hebt zich misschien afgevraagd waarom het er steeds twee zijn. Dan is het antwoord makkelijk genoeg. Wat het uitbeeldt is de kwestie van het eerstgeboorterecht immers. Wie is die eerstgeborene? Is het Juda of is het Efraïm? Maar andersom, is het het Joodse volk, het Judaïsme of het Christendom? Nee, dit is het Esau of Jacob of is het Ismaël of Isaac? Die kwestie is het. Die verwisseling van die de Heer tot stand gebracht heeft enzovoorts. Waarbij hij Israël gesteld heeft boven de broedervolken, om zo te zeggen. Uiteindelijk kreeg je van doen met de strijd tussen Israël en Amalek. Dat was aan het begin al zo bij de geboorte van Israël uit Egypte. Toen was daar Amalek, zo staat het er ook. En die strijd duurde daarna de hele dag, weet u nog, met Mozes en Hur en Aaron. Maar van Amalek staat dat hij de eerstgeborene is onder de volkeren. Dus dat is een regelrechte broederstrijd, want Amalek is natuurlijk de kleinzoon van Esau en daarmee de vertegenwoordiger van Esau tegenover Jacob. En die relatie, Esau-Jacob, die komt vanzelf naar voren bij het noemen van de Jabok en het noemen van Priel hier enzovoorts. En dus het eerstgeboorterecht wordt voorgesteld door een dubbele. Dat is een van de kenmerken van het eerstgeboorterecht. De eerstgeborene telt voor twee. Voor alle verdelingen telt hij dubbel. Dat is een Bijbels beginsel. Dus, en het wordt toegepast ook in de symboliek. Het had er net zo goed één kunnen zijn, maar het zijn er nou eenmaal twee waarmee wij deze conclusie trekken. Hier gaat het dus eigenlijk over. En dan heb je die Zeba en Salmuna tegenover Gideon. Vers 13. Toen nu Gideon, de zoon van Joas, dat wil zeggen gegeven door Jehovah, Joas. Toen nu Gideon, de zoon van Joas, en u weet Gideon de Veller is een type uiteraard van Christus. Hè? Toen nu Gideon, de zoon van Joas, van de strijd wederkwam, voor de opgang der zon, voordat de dag werd, zo ving hij een jongen. Hij ving wat, hè? Hij ving eerst de beide koningen de Midianieten. En dan ving hij een jongen van de lieden te Sukkot. Want nou zijn we weer op de terugweg inmiddels. En dat woord jongen, dat zou naar. Moet je niet al te letterlijk nemen. Want zo jong is een naar gewoonlijk niet. Dat kan wel, maar dat hoeft niet noodzakelijk. Maar het woord heeft de betekenis ook van ondergeschikte. Zoals ook het woord oud, een oude, de oude. Een bovengesteld, niet ondergeschikt, maar bovengeschikt iemand is. Dat weet u toch, hè? Het is niet alleen aanduiding van leeftijd, oud of jong, maar ook een aanduiding van rang. Heb u dat? Ook in gewoon Nederlands, maar het is altijd in alle talen zo geweest. In het Engels is het heel erg bekend. Een boy. Ze hebben mij verzekerd dat zwarte, gekleurde mannen elkaar man noemen in het Engels. Yeah, man. En men heeft mij verteld dat het is omdat ze door blanken boy genoemd worden. En ter compensatie noemen ze elkaar man. Of dat zo is. Soms denk ik dat dit soort theorieën bedoeld zijn om rassendiscriminatie in stand te houden. Want dat doen ze dan, hè. Dit soort redeneringen ook. Want wij roepen het toch ook. Oh, man. Ja, man. Of is dat Gronings? Niet alleen toch, hè. Dat is toch... Dus ik vind het een zwak verhaal. Maar je moet alleen maar bedenken dat het begrip jong... En als bijvoeglijk naamwoord, maar ook als zelfstandig naamwoord, een jongen, dat de betekenis heeft van een knecht. Trouwens, in Frankrijk is een garçon gewoon de ober. En in Duitsland is de ober een... is die hoog? Ja. Uber, ober. Maar in Frankrijk niet, dan is die garçon... Hey jongen, dat moet je in Nederland eens doen in een restaurant. Hey jongen. Dan ben je een commissarsman in Nederland. Wat is garçon in het Nederlands? Een jongen. Hé, jongen. Nou, die komt niet meer, hoor. Echt niet. Ik weet al wat hij dan zegt, die ober. Die zegt, ik kom zo bij u. Dat zeggen ze altijd, ik kom zo bij u. Dat betekent, ik kom voorlopig niet. Daar heb je ook een woordenboek bij nodig. Maar doe maar. Zo ving hij een jongen. Van de lieden te sukkend, misschien wel een slaaf, maar dat staat er natuurlijk niet, maar een ondergeschikte. En hij ondervraagde hem, en die jongen schreef hem op, de oversten van sukkend en hun oudsten. Oudsten, zie je? Oudsten. 77 mannen. Wie zijn de lui die daar de dienst uitmaken in sukkend? Zijn 77 mannen. Ik had 70 ook wel genoeg gevonden. 7 trouwens ook wel. 77 vind ik persoonlijk wat overdreven. Maar ik begrijp wel dat er geen één weg is. Hè? Toch? Ja, meer kan ik er ook eigenlijk niet van zeggen. Zij vertegenwoordigen Sukkot. En Sukkot, dat is die plaats... want we zijn op de terugweg... is die plaats uit vers 6. De overste van Sukkot zeide is dan enzovoort. Zij weigerden dus Gideon te helpen. En nu heeft hij deze koningen de Midianieten gevangen. En nu gaat hij terug en gaat hij doen wat hij beloofd had. Hun vlees dorsen. Met doornen. En distelen. Dus... Vers 15, toen kwam hij tot de lieden van Sukkot en zeide, zit daar Zeba en Salmuna. Kijk, hier heb ik ze. Van de welke gij mij smadelijk verweten hebt, zeggende, is de handpalm van Zeba en Salmuna al reden in uw hand, dat wij aan uw mannen die moeder zijn brood zouden geven. En hij nam de oudsten dier stad en doornen der woestijn en distelen en deed het de lieden van Sukkot door dezelfde verstaan. Die vind ik zo mooi. In gewoon Nederlands. Hij leerde hen een lesje. Want zo heet dat. Iemand een les leren. Niet een les lezen. Want dan blijft het bij woorden. Maar iemand een lesje leren. Dat is dit. Hij deed het door dezelfde verstaan. Zo van, dan konden ze begrijpen hoe het in elkaar stak. Ik vind het een mooie formulering, echt waar. Dit heet een gevoelige les. Een Nederlandse uitdrukking, toch? Een gevoelige les. Of je geeft iemand een map en zegt, dat zal je leren. Toch? Nu zul je het verstaan. Met doornen en distelen, maar doornen en distelen zijn in beeld van de wet in het bijzonder en van de zorgvuldigheden deze eeuw of deze wereld in het algemeen. Over die doornen hebben we het later in verband met Jotam in Richter hoofdstuk 9. Kortom, die lui van Sukkot zijn de uitbeelding, net als die anderen trouwens, een uitbeelding van religie in het algemeen, van het Jodendom in het bijzonder. En ze worden dus eigenlijk, en wordt een lesje geleerd uit hun eigen boek. Een koekje van eigen deeg heet dat. Zoiets. En natuurlijk, vers 17, en de toren van Pnuel wierp hij af en doodde de lieden der stad. Of dat de hele bevolking betreft, ik zou het niet weten. Ik lees het er niet meteen in. Het zou kunnen, misschien nog niet. Misschien zijn het ook de leidslieden van die stad. En waarom zij gedood worden. Terwijl die anderen er vanaf komen met een nogal zware geesteling. Dat weet ik ook niet. Maar ja. Het ligt in elkaars verlengde uiteraard. En ik hoop dat u begrijpt dat het een en ander ook tot uitdrukking komt. In het oordeel dat van Gods wegen door de Heer dus, waarvan Gideon een donotype is, gebracht is over de Joodse staat en stad. Toch? En dat dat gepaard is gegaan met, met heel veel mensen die daarbij het leven verloren hebben. Ik probeer het woord slachtoffers te vermijden, want ik vind dat een verschrikkelijk woord. Ik vind het een raar ding. Het is niet een offer en slachten misschien wel, maar ook het dekt het begrip niet. Hè? Doe maar. Maar er zijn vele tienduizenden omgekomen bij de verwoesting van Jeruzalem uiteindelijk in het jaar 70. Dan zeg ik het heel voorzichtig en heel netjes. Maar dat is wat het is, een oordeel over het volk. En het is in principe een oordeel wat over heel de mensheid komt, maar het wordt daarin specifiek gedemonstreerd. Hè. Daarna zeide hij, want we zijn er nog niet, dit zijn die twee steden en nu alsnog Zeba en Salmuna, want u weet die andere twee, Oreb en Zeeb, zijn gedood geworden. En hier hebben we Zeba en Salmuna. Wat, en hij vroeg hen, wat waren het voor mannen die gij te Tabor doodsloeg? Nou, hij vroeg eigenlijk, wie waren die mannen? Want dat staat er echt. Dat zou de normale vertaling geweest zijn. Wie waren die mannen? Ik denk dat deze vertaling ingegeven is door het antwoord dat gegeven wordt. Zij zeiden gelijk gij. Alzo waren zij. Enerlei van gedaante, als koningszonen. Maar goed, wat waren het voor, wie waren die mannen? Hoe zagen ze eruit? Nou, net als gij, net als Gideon dus. Als koningszonen, waar je dat aan kunt zien, weet ik ook niet. Nee, ik zou het niet weten. Maar doet er niet toe. Toen zei hij, het waren mijn broeders, zonen mijner moeder. Hoe die in Tabor terecht waren gekomen, weet ik eigenlijk ook niet. Want Tabor is bij mijn weten een stad van Zebulon, de stam van Zebulon. Misschien op de grens met Issachar, maar van Zebulon officieel. volgens 1 Kronieken 6, vers 77. Althans, volgens mijn aantekeningen. En Tabor wordt vertaald met afgebroken, breekbaar, kwetsbaar. Men zegt dat het zo heet omdat er een steengroeve was. Oké, dat zal historisch wellicht zo zijn. Maar wat waren het voor mannen die gij de Tabor doodsloeg? En ze zeiden gelijk gij. Toen zei hij, het waren mijn broeders, zonen van mijn moeder. Zo waarlijk als de Heere leeft, zo gij hen had laten leven. Ik zou u lieden niet doden. Begrijpen goed, van de geschiedenis hiervan weten wij niks. We moeten uit dit vers begrijpen dat die familie van Gideon daar omgekomen is. Maar zo geen had laten leven, ik zou jullie niet doden. En hij zei tot Jeter, zijn eerstgeboren, Jeter. Ik ken een Jetro, wat eigenlijk volstrekt hetzelfde is. Jeter betekent eigenlijk iets als uitstekend, dat dekt het begrip het beste. Het wordt vertaald met superioriteit, meerdere voortreffelijkheid. Maar jatar, dat is de wortel van het woord, betekent gewoon uitsteken. Ook in de zin van een dak dat overhangt en uitsteekt buiten het gebouw enzovoorts. Een overhang. Uitstekend is dus een mooi woord in dit verband. Het is de titel ook van, meen ik, van de schoonvader van Mozes. Van Mozes. Jetro. Nou ja, de schoonvader, dat is nog maar, dat was het niet. Het is toch niet, het was een zwager. Maar het duidt op koningschap. Hij was priester, maar hij heette Jetro. En dan wordt het koningschap eventueel. Maar bij priester is het ook goed, want de priester droeg trouwens ook een kroon. Weet u dat nog? Ook die naar de ordening van Aaron. Hoe dan ook. Hij zegt tot Jeter, zijn eerstgeborene. Zie je? Je zit op het woord te wachten toch nog een keer. Eerstgeborene. Dat gaat over eerstgeboorterecht. Is het het oude verbond of het nieuwe verbond? Is het de wet of is het de genade? Is het Esau of is het Jacob? Enzovoorts. Zijn het deze Midianieten of is het Gideon? En hij zei tot Jeter, zijn eerstgeborene, sta op, dood hen. Maar de jongeling trok zijn zwaard niet uit, want hij vreesde terwijl hij nog een jongeling was. Die is dus echt nog jong blijkbaar, hoe jong weet ik dan ook niet. Toen zeiden Zeba en Salmuna, sta gij op en val op ons aan, want nadat de man is, zo is zijn macht. Komt erop neer dat ze vinden. Ja, dit valt zoveel aan uit te leggen. Men heeft mij verteld. Nou, ik heb er totaal geen verstand van. Dus ik zeg het ook maar om. Ja. Men heeft mij verteld dat het. Dat van oudsher het wel gebeurde dat zo'n tegenstander gedood werd, maar dan door een kind of zoiets, door jongeren. Dat, om zo iemand nog verder te vernederen, want ik kan me er niet weinig bij voorstellen, maar de sneuvelen in de oorlog of in de strijd wordt beschouwd als zeer eervol. Heb je daar wat aan? Nee, want je bent toch dood, maar goed. Ja, dus ik vermag dat niet echt te begrijpen. Men spreekt over over oorlogen en vooral uit de oudheid en strijden en veldslagen. Als een eervolle overwinning. Dus ze gewonnen hebben, krijgen ze allemaal zo'n medaille ook allemaal, weet u wel. Of je krijgt een paleis, Soestdijk, als je meegeholpen bij Quatre Bras, in de slag bij Waterloo en zo. Nou, laat me zitten. Maar dat schijnt allemaal heel eervol te zijn. Ik vermag het eervolle niet echt te zien. Maar om dan Zo je tegenstander extra te vernederen, dan laat je hem onbenullig. Men heeft mij verzekerd dat de een of andere Romeinse keizer ooit een tegenstander heeft laten doden door zijn zoon. Een jongen, die kreeg hem pijl en boog met kleine pijltjes enzovoorts. En dan moest hij daarmee schieten, omdat het duurde het ook langer voor het slachtoffer was overleden enzovoort. En die werd dus vernederd tot een soort speelgoed. Misschien dat u zich daarbij iets kan voorstellen. Maar ja, dat zijn wel allemaal kanttekeningen bij zo'n Bijbelvers ook. Hè? Dus ik heb daar altijd mijn twijfel over of dat wel zo is. Maar goed, misschien is het zo. Maar u weet het ook, want u hebt ook wel een soort film gezien, dat het dan uiteindelijk een eervolle strijd is, een duel of zo tussen de beide kampioenen. Daar komt ons woord ook vandaan. De kampioenen die dan tegenover elkaar staan, zoals bij David en Goliath enzovoorts. Hè. En Cassius Clay tegen, wie was het ook weer? Dat ben ik vergeten. Maar. Of vast wel, joh. Dat weet ik toch niet? Dat weet ik niet. Mohammed Ali. Nee, doe maar. Maar zoiets. En dus die Zebe en Salmoenus, die zeggen, nou, ze dan toch gedoopt moeten worden dan maar door u. Dan beschouwen ze het als redelijk eervol. Want nadat de man is, zo is zijn macht. U weet dat inderdaad fysiek geweld beschouwd wordt, werd altijd als een voorwaarde voor macht, voor heerschappij. De koning moet zich bewijzen in de strijd en van oudsher was de koning altijd ook de legeraanvoerder. Totdat wij het veranderd hebben, maar zo was het van oorsprong wel. Nou ja. Daar heb ik ook een paar verhalen over, maar die moet ik u ook maar besparen. Het is beslot eind van de avond, dus dan maar niet. Uit gewoon de Nederlandse historie ook enzovoort. Hè. Over hoe dat dan is. En waarom er dan toch oorlogen gevoerd worden. Je hebt nou eenmaal lui die het koningschap ambiëren of die in stand moeten houden of aan zich moeten trekken. En dat kunnen ze alleen maar door zich te bewijzen in de oorlog. Dus willen ze oorlog. Zo simpel is het. Nou ja. En dat wordt hier ook een beroep op gedaan. Je weet wel, de grote sterke, want dat is de koning. Hè. Wie het zwaard uit de... Nou, ik had eigenlijk moeten zeggen, wie de boog kan spannen, ja, die krijgt de dame, dat weet hij. Maar dat is de echte koning. Dat weet u uit de Iliadische stad. Hè? En dan heb je natuurlijk wie het zwaard uit die rots kan trekken. Dat is King Arthur, geloof ik. Dat is de echte koning. Enzovoorts. Je weet hoe dat gaat. Hè? Nou ja. Of je laat de twee kemphanen gewoon tegen elkaar vechten. En wie het overleeft, dat is hem dan. Minder romantisch, denk ik. Maar doe maar. Maar zo stond Gideon op en doodde Zeba en Salmunna en nam de maantjes die aan de halzen hunner kemelen waren. Die zijn vermoedelijk van goud en of het echt maantjes zijn, dat is nog maar de vraag. Want het woord, ik weet niet of je een King James versie bij de hand hebt, bestaat waarschijnlijk ornaments of zoiets. Ja, hè? Ornaments. Versieringen. En het idee van het woord, het grondwoord, is dat het rond is, op een of andere wijze. En daar heeft men dan een maantje van gemaakt, de maan, de sikkel van de maan, dat is ook een rond ding. En zo komt men bij maantjes. En dat blijft ook bestaan natuurlijk, dat woord maantjes. Want ja, wij weten allemaal dat de maan een rol speelt in het Mohammedanisme. En dat die halve maan daar een uitdrukking geeft. Een van de, hoe noemen ze dat? End signs in het Engels. Een van de symbolen is van, nou ja, van dat volk en hun godsdienst. Dus dat is het, daarom maantjes. Maar zoals gezegd, of het echt maantjes waren, dat is nog maar de vraag. Ik geloof dat die dingen ook genoemd worden in de geschiedenis van Jozef ergens. Maar misschien ook niet. En anders worden ze genoemd in de geschiedenis van Isaac en Rebecca. Die krijgt ook van alles mee aan versieringen. Ik geloof dat daar ook maantjes genoemd worden. Maar ja. Hij nam de maantjes die aan de halzen hunner kemelen, kamelen, waren. Het zijn Jeter en Gideon. En Gideon doet het zelf. En Jeter wordt gepasseerd. Ik heb een beetje de indruk dat Gideon en Jeter uitdrukking geven aan het koningschap enerzijds en het priesterschap anderzijds van Christus. Ik zei al, bij Jeter, kom je bij Jetro, de uitstekende, maar die was priester. Een priesterlijke functie, prima. Dat hij ook een koninklijke functie had, dat blijkt uit het verband, maar het wordt niet gezegd. Hij wordt uitdrukkelijk als priester genoemd. En in verband met de Messias hebben we nou eenmaal de koning en priester van het Nieuwe Verbond. U weet wel, hij is de hoge priester van het Nieuwe Verbond, maar hij heet koning des vredes en koning der gerechtigheid. Dus er blijft koning. Heb u dat nog? Dat zijn de twee aspecten, twee belangrijkste misschien. Maar het zijn twee in het oog lopende aspecten van de Heer Jezus Christus in zijn nieuwtestamentische positie. En die oordelen, ja, die komen niet van zijn priesterlijke functie van Christus, maar wel van zijn koninklijke functie, want de Vader heeft aan de Zoon al het oordeel gegeven en hij zal dat oordeel ook daadwerkelijk uitvoeren. Nou ja, niet op een bepaald tijdstip bedoel ik nu, maar gewoon in het algemeen, het is hem gegeven en op alle niveaus zal hij dat doen. En dat er zo'n oordeel gekomen is in het verleden, over de wereld en specifiek over het Joodse volk, dat mogen duidelijk zijn, maar dat het in verhevigde mate zal gebeuren in de toekomst, dat mogen ook duidelijk zijn. En dat daar maantjes een rol in spelen, ja, want het wordt een afrekening wel degelijk met de islam. Nadat je eerst het Jodendom gehad hebt, krijg je een afrekening met de islam. Dus dat laatste wereldrijk, daar ben ik zelf van overtuigd, ja. Nou ja, en zo was het dan. Het was een wat ingewikkeld verhaal. Het zijn er eigenlijk een paar achter elkaar. Hè? Het eerste, dat verhaal van die 300 man enzovoorts met hun kruiken en met hun fakkels. En daarna die achtervolging van die eerste twee koningen, de Midianieten en hun legers. En daarna de achtervolging van die andere twee. En daarna is nog het einde niet. Want Gideon is hiermee wel degelijk gekwalificeerd als koning. Dat wil zeggen, als de, hoe noem je zoiets, als de democratie zijn loop zou gehad hebben, zal ik maar zeggen, dan zou het volk Gideon tot koning gemaakt hebben. Dat komt in het volgende verhaal. En dat geeft mij nog meer de indruk dat die Jeter, die dan van een jongere generatie is weliswaar in dit verhaal, maar dat die Jeter staat voor het priesterschap van Christus. Het is maar van welke kant je komt natuurlijk. Als de Messias de koning is, oké, ja, maar hij is ook de priester. En wij in onze dagen zijn geneigd het andersom te zien. Dus hij is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan roepen we erachteraan, maar hij is ook de koning. En hij zal als koning alsnog zijn opwachting maken. Maar vanuit het Jodendom ligt het andersom uiteraard. Waar men vasthoudt aan het Aaronitisch priesterschap. En dus het Oud-Testamentisch priesterschap. Hebben jullie die nog? Nou ja. Goed, we moeten het voor vanavond weer hierbij laten. Want het is alweer de tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen, omdat u ons een hoge priester hebt gegeven die ons betaamde, die ons met u verbindt. De hoge priester die ons volkomen kan zalig maken omdat hij altijd leeft. We danken u daarom te mogen leven in deze nieuwtestamentische tijd, waarbij u een einde gemaakt hebt aan de heerschappij van de wet. Een einde ook wel degelijk aan de duisternis van deze tegenwoordige wereld, opdat wij in uw licht zouden wandelen en met vrijmoedigheid tot u zouden naderen. Daarom zijn we dankbaar dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. De schrift mogen onderzoeken om te komen tot kennis van u en daarmee te komen tot u. En daarom, Vader, we dragen onszelf aan u op. Opdat wij mogen wandelen in overeenstemming met uw wil, in overeenstemming met onze roeping, in het licht namelijk waarin u ons geplaatst hebt en onderweg naar die door u bewaarde erfenis. Wees u dan ons nabij met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.